We gaan met elkaar lezen uit Jacobus, de brief van de apostel Jacobus. Jacobus 1 vanaf vers 19. En dan lezen we dat tot en met vers 27, het laatste vers. Jacobus 1 vanaf vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn van de man werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbend alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En wees daders van het woord, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegend. Want zo iemand een hoorder is van het woord en niet een dader, die is een man gelijk, die zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, namelijk die van de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werk, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wees en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover de lezing van Gods getuigenis. Wat betekent heiligmaking in het leven van alle dag? Ja, dat was het thema wat ik besproken had, wat ik opgekregen had of wat we voor hadden gedragen. Maar daar zit al een klein beetje een vraag achter, lieve vrienden. En dat is dat misschien wel veel te maken zou hebben met iets te doen. Nou, dat is ook zo. Maar ik begin daar toch maar niet gelijk mee vanavond. Daar wil ik wel mee eindigen. Ik wil eerst met u nadenken over het feit dat het niet verward mag worden met de rechtvaardiging van alle dag. Dat is het eerste waar we over nadenken. Ten tweede, wat is nou eigenlijk evenwichtige heiligmaking? Want als we daar nou uit zijn dat het niet verward mag worden, dan betekent het nog niet dat we weten wat het dan wel positief moet zijn volgens de schrift. Daar zijn heel veel verschillen van mening over, ook bij ons. En dan wil ik tenslotte nadenken over, nou ja, enkele praktische opmerking over de dagelijkse heiligmaking. Allereerst dus, het mag niet worden verward met rechtvaardiging in het leven van alle dag. Wat betekent heiligmaking? Laten we eens gaan luisteren bij iemand die er een heel boek over geschreven heeft en voor de meeste van ons niet onbekend is. Bisschop J.C. Ryle. Hij heeft een prachtig boek geschreven over dit onderwerp. Het heet Holiness, heiligmaking. In dat boek zegt hij het volgende: als ik spreek over heiligmaking of groei in genade, dan bedoel ik beslist niet dat het belang van Christus voor een gelovige kan toenemen. Ik bedoel dus niet dat hij kan groeien in behoud of in zijn aanneming bij God als kind of in zijn veiligheid bij God. Ik bedoel niet dat hij nog meer rechtvaardig kan worden. Of nog meer vergeving of vrede bij God kan vinden dan op dat eerste moment toen hij geloofde. Nee. Ik houd staande, zegt hij, dat de rechtvaardigmaking van een gelovige een voltooid, een volmaakt, een compleet werk is. Ja, dat zelfs de allerzwakste heilige, het kan zelfs zijn dat hij het niet weet of ervaart, net zo rechtvaardig is als de allersterkste gelovige. Ik houd dus staande dat er in verkiezing, roeping, aanname in Christus geen graden van verschil zijn. Er is geen toename en afname in rechtvaardigmaking. Ja, zegt hij, ik zou met Gods hulp bereid zijn om voor die waarheid op de brandstapel te sterven. Als God mij zou steunen, ben ik daarvoor bereid. Iedere gelovige, de allerkleinste, En de allergrootste is even rechtvaardig. Maar, zegt hij dan, als ik spreek over de heiligmaking groeien in genade in ons hart, dan bedoel ik een toename in de maat, de grootte, de sterkte en de kracht van de zegeningen die de Heilige Geest in het hart plant. Die kunnen groeien, vooruitgaan, toenemen. Ik zeg dus dat bekering, geloof, hoop, liefde, nederigheid, ijver, moed, groot of klein kunnen zijn, sterk of zwak. En op verschillende momenten van het leven kunnen ze heel erg verschillen. Als ik spreek over een mens die mag groeien in genade, dat wil zeggen die heiliger wordt, dan bedoel ik eenvoudig zijn besef van zonde wordt steeds dieper. Zijn geloof wordt steeds sterker. Zijn hoop wordt steeds groter. Zijn liefde steeds uitgebreider. Zijn gezindheid steeds geestelijker. Hij gevoelt steeds meer Gods kracht in zijn hart. En hij laat ervan steeds meer zien in zijn leven. Nou, wat zien we nou, vrienden? Het gaat dus om de heiliging. En als het om die vraag gaat, dan zegt dominee Rijl: ik wil een misverstand opruimen. Ik wil ervoor oppassen dat jullie dat nou gaan vermengen met elkaar. Rechtvaardiging en heiliging. Die verwarring die was er zelfs al in de Bijbel. Kijk maar naar de brief van de Galaten. En die is er ook in de kerkgeschiedenis telkens geweest. En dat heeft heel veel kwaad teweeg gebracht. Dan wordt het voor de gelovigen in hun geloofsleven moeilijk, onnodig moeilijk. Het laat hun zuchten onder de wet alsof het een juk is. Terwijl het een regel was tot besturing van hun dankbaar hart. Maar dan wordt het weer een juk, zoals vroeger. Het maakt ze gebogen. Ze zitten altijd in de put. Mensen die altijd in de put zitten, dat geloof ik trouwens niet, want dat doet God niet. Ja, wel eens in de put, maar ook daar heel dichtbij. Altijd weer het gezicht op het kruis. Altijd in de put, dat is meer van de vorst der duisternis dan van de Heere. En dominee Ruil is nou vuurbang dat Gods kinderen opnieuw onder de dienstbaarheid van de wet komen. Dat mag nooit gebeuren. Dat moeten we dus goed in de gaten houden. Onderscheiden met de heiligmaking is die rechtvaardigmaking door God. Wat is eigenlijk rechtvaardigmaking? Nou ja, dat is een heleboel van te zeggen. Men zou kunnen zeggen, het is een daad van God. Van zijn vrije genade. Een daad waardoor hij al onze zonden vergeeft. Ons rechtvaardig in zijn ogen ziet. Alleen om Christus. En wij kunnen dat krijgen, ook vanavond, als u het nog niet heeft, door het geloof alleen. Ik vertrouw op u en meer heb ik niet nodig. Dat is rechtvaardigmaking. Nou, wat is dan heiligmaking? Nou, dat is geen daad. Dat is een werk van God. Dat gaat altijd maar door. Dat begint op het moment dat je gelooft. En dat gaat je leven lang door. En als het goed is, in de goede zin, groei je daar ook in. Steeds meer word ik bekwaam om te sterven aan mijn zonde. Het niet meer te willen wat ik zo graag wil. Maar te doen wat God van me vraagt. Dat is de gave van God. Rechtvaardiging, maar goed onderscheiden van de heiliging. Nou, en dat is nou zo verwarrend. Waarom? Zelfs in de Bijbel worden die dingen heel dicht bij elkaar genoemd. Je zou kunnen zeggen soms onafscheidelijk bij elkaar. De Bijbel verbindt het, die verbindt het op sommige momenten heel, heel dicht aan elkaar en dan ben je juist zo in de verwarring gekomen soms. Als je nog niet onderscheiden bent in de schrift. Wanneer houdt de Bijbel bij elkaar bijvoorbeeld? Nou, als het gaat over Gods besluit, dan horen rechtvaardiging en heiliging heel dicht bij elkaar. Dat heeft de Heere alle twee besloten voor zijn kinderen. Die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij verheerlijkt. Dat is het begin van de heiliging. Zie je? Bij elkaar. Als je dan niet weet hoe het zit, kan je het verwarren. En als het gaat over Gods beloften, dan wordt het ook alle twee beloofd aan Gods kinderen. Ze zullen zeer gewillig zijn op de dag van Gods genade. Gewillig om het aan te nemen en gewillig om voortaan een nieuw leven te leiden. En als het gaat over het doel van Christus' dood. Christus is gestorven opdat wij een nieuw hart zouden krijgen, maar ook daarna een nieuw leven zouden ontvangen voor zijn aangezicht. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons verlossen zou van ongerechtigheid en een volk voor zichzelf zou reinigen. Ijverig in goede werken, zie je wel, hoort het bij elkaar. En als het gaat over de ambten van Christus, nou wat staat er? Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die is geworden wijsheid, profeet. Die is geworden rechtvaardigheid, priester. Die is geworden heiligmaking en verlossing, koning. Dan wordt het in de Bijbel opnieuw bij elkaar genoemd. Het zit dus aan elkaar vast. Het is ook de ervaring van Gods kinderen. Ja, gewis ik acht alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Mijn Heere, opdat ik Christus mogen gewinnen. In hem gevonden worden, hebbend. Niet hebben mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof is. Dat is één, rechtvaardiging. En dan, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Niet dat ik het al heb, maar ik jaag daarna. Heiliging, maar het wordt bij elkaar genoemd en je zou het, als het niet goed ziet, kunnen verwarren. Nou, er zijn ook plekken waarin de Bijbel het heel goed uit elkaar houdt. Rechtvaardiging en heiliging niet vermengd, doet ze eigenlijk nooit, maar onderscheidt heel nauwkeurig. Waarom? Nou, als het gaat over bijvoorbeeld de inhoud, dan zegt de Bijbel, in de rechtvaardiging zit een andere inhoud als in de heiliging. In de rechtvaardiging, dan zien we vooral de vergeving van Christus, zijn genade. Maar in de heiliging, dan gaan we leven niet van zijn genade alleen, maar ook van zijn volheid. Genade voor genade. Voor iedere stap van mijn leven. En als het gaat over de aard van de rechtvaardiging, nou dan is er een verandering in onze verhouding tot God gekomen. Een verhouding. Maar als het gaat over de heiliging, dan wordt het in ons wezen van binnen veranderd. Je zou kunnen zeggen, als ik geloof, dan ben ik nog een zondaar. En toch zegt God, je bent goed. Maar daar zit iets aan vast. Daarna word ik veranderd van binnen. Dat is een onderscheiden iets. Ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest. En dan zal ik maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Nieuw hart, rechtvaardiging. En een nieuwe geest, heiliging. En als het gaat over de wijze hoe we eraan komen. Rechtvaardiging wordt ons toegerekend. Heiliging wordt in ons geplant, dat is iets anders. De rechtvaardiging is een uitspraak van God, van de rechter. Heiliging, dat is in ons werken, door de Heilige Geest. Nou, je zou kunnen zeggen, de rechtvaardiging, die is in alle gelovigen gelijk. Maar dat is de heiliging niet. Er zijn zuigelingen, kinderen, jongens en vaders in Gods gezin. En dan ziet het op de heiliging een verschil aan groei in het hart. In het huis des Heren zijn geplant, die zal worden gegeven te groeien in de voorhoven van onze God. Ja, en dan, als het gaat over het onderwerp van de rechtvaardiging, dan is Christus het eigenlijk. Zijn gerechtigheid doet het. Het is over allen die geloven. Ik word bedekt met zijn bloed. Het kleed van zijn gerechtigheid wordt over mij geworpen. Het is over mij. Maar heiliging is in mij. Het wordt in mij geplant. Nou, dat zijn al een aantal dingen. Wat is het voornaamste deel, zou je kunnen zeggen, van de rechtvaardiging? Gods genade en liefde voor mij. Wat is het voornaamste van de heiliging? Dankbaarheid en liefde van mij tot hem. Dat is heel iets anders. Het zit aan elkaar vast. Maar het is onderscheiden. En als het nou gaat over de wet van God, dan eerst heb ik te maken met de wet als een verbond der werken. Maar daar word ik van vrijgesproken. Daarna heb ik te maken met de wet als een regel die ik van harte wil houden. Dat is een heel verschil. Eerst de schuld der zonde. Daarna ook de smet der zonde. Rechtvaardiging en heiliging. Beide wil Christus van ons nemen. Lieve vrienden, ik heb al heel veel gezegd. Laten we eens naar onszelf kijken. Hoe denkt u over uw heiligmaking in uw leven? Voordat je die vraag maar kan beantwoorden, moet je eerst gedacht en diep gedacht hebben. Hoe sta ik tegenover God? Ben ik rechtvaardig? Mag je het zeggen, ik geloof al in Christus? Bid je daar ook om als je het nog niet mag zeggen? En heb je het ook gevonden? Ben je vrijgesproken van die last die je gevoeld hebt? Ik hoop dat je het gevoeld hebt. Heb je goed gezien dat God je ook gebiedt om te geloven? Als je ermee loopt dat je zelfs niet hoeft te tobben of het voor je is, ja of nee. Want de Heer nodigt en lokt, maar als het allemaal niet genoeg is, dan zegt hij zelfs, ik gebied het je. Het is mijn gebod dat je gelooft. Heb je dat begrepen en ben je ook gevlucht tot het kruis? Hoe het ook gaat met u op dit moment. Het eerste wat God vanavond aan u kwijt wil, is niet die heiliging. Ja, ook. Maar eerst dat nieuwe hart. Ben je al gevallen? Voor die liefdevolle stem, kom tot mij, vermoeide en belaste. Ik zal je rust geven, daar gaat het mee beginnen. Als je dat nog niet kent, ben je eigenlijk vreemd aan God. Laat staan aan zijn gedachtes over heiliging in uw leven. Hoor zijn roepstem. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Lieve vrienden, dat is de bedoeling van God, daar moet het mee beginnen. Dat we rechtvaardig worden. Door het geloof. Ja, en dan. Je zou kunnen zeggen, dan is die zuigeling geboren. Dat kind, dat kleine kind. Wedergeboren zijn we dan. Nou, stel u zich voor, ouders van een pasgeboren baby. Ze zijn blij. Geboorte van een kind. Rechtvaardigmaking. Maar zijn die ouders, en dan moet u ze op u in laten werken, niet even blij als dat kind gaat groeien? Stel je voor, je hebt een baby gekregen. En het was helemaal gezond. En daarna, ja, die armen en die benen, die groeien niet. En alleen het hoofd of zo. Nou, dan ga je zorgen maken als ouder zegt, er klopt iets niet. En dat is de zorg die God heeft over reformatorisch Nederland. Velen misschien wel geboren, wedergeboren. Maar ik zie geen groei. Denkt u niet? Denk het wel. Ik zie het niet aan de praktijk van het leven dat ze een christen zijn. Wat zijn de zorgen groot als dat gebeurt bij ons? Hoe zou het leven in het hart van God? Wat een wanhoop bij de ouders als het zo is. Hoe zou het zijn in het hart van God? Ik geloof dat God even verdrietig is als wij, als hij ziet dat zijn kinderen niet groeien in de genade en meer mogen uitstralen van Christus. Als het niet zichtbaar wordt dat hij hun meester is. Als ze hem niet in alles willen liefhebben en in alles willen gehoorzamen. Nou, er zijn er die het willen. En ik hoop dat wij vanavond allemaal zulke mensen zijn. En dan kom ik bij mijn tweede gedachte. Dan zijn we mensen die willen leven volgens Gods wet. Heilig zijn. Dat heeft God dan in je hart gelegd. Maar ja, dan gaat het weer verkeerd. Tenminste, als ik het goed gezien heb om me heen. En dan bedoel ik niet dat ik het allemaal wel weet, want het gaat bij mij ook verkeerd. Wat zie ik dan? Dan zie ik dat er, ja, laat ik het maar zo zeggen, groepen mensen zijn die allemaal zo'n eigen visie hebben op wat nou heiligmaking is. En ze denken allemaal, ik heb de waarheid. Ja. Ik ga ze alle drie voor u tentoonspreiden. Dan wil ik eerst iets zeggen van Kolbrugge. U hebt vast wel eens gehoord van die uitdrukking. Kolbrugge zei, gooi je heiligheidskrukken maar weg. als je de berg Sinaï wil beklimmen. Nou, ik heb het vanavond ook over een kruk. Een heiligheidskruk. Met 3 poten. En het probleem is dat iedereen meestal maar 1 poot heeft en daarom er niet op kan zitten. En dan moeten ze alle 3 hebben. Laten we eens goed kijken welke poot ik bedoel. Ik bedoel een andere kruk als Kolbrugge. Ik bedoel een kruk waarop je kan rusten. In de schaduw van de rots der eeuwen. En die kruk heeft dus 3 poten. Punt 1, de Bijbel. B. Punt 2, ervaring in je hart. De E. Punt 3, praktijk. De P. Beb. Ik weet niet of u van beppen houdt. Misschien een rare vraag, hè? Maar we beppen wat af. Dat is ook een zonde vaak. Stond net nog in Jacobus. Nou, onthoud het dit maar dan. Beppen, daar moet het over gaan als het heiliging in ons leven is. Bijbel, ervaring, praktijk. Dat is de kruk waarop we kunnen rusten. En dan ga ik het u uitleggen. En dan ga ik het beeld even loslaten van die kruk. Dan ga ik een beeld voor u tekenen van een christen die misvormd is. Misvormde groei. We gaan eerst naar een misvormde B kijken, dan een P, of dan een E en dan een P. Nou, de eerste met de B, de Bijbel. Hoe zien christenen eruit die alleen in de heiliging op de Bijbel gericht zijn? Zal ik u een plaatje tekenen. Ze hebben een lijf zo dun als een lucifer. Ze hebben armen en benen zo dun als lucifers. Zo'n kinderpoppetje, weet je wel. En ze hebben zo'n heel groot hoofd. Zo'n heel groot hoofd. Wat zijn dat voor christenen? Dat zijn christenen die zijn altijd bezig met de Bijbel. Ze lezen boeken over de Bijbel. Ze lezen de Bijbel zelf. En ze lezen over alle onderwerpen in de Bijbel. Ze studeren graag theologie. Voor zichzelf. Zo, in de vrije tijd. Op zichzelf natuurlijk niks mis mee. Deden we het maar meer. Maak me er wel eens zorgen over. Maar weet je wat het probleem is? Dat is hun eenzijdigheid. Ze hebben een veel te groot hoofd, zou je kunnen zeggen. Te groot gegroeid in vergelijking met de ervaring, het lijf, en de armen en de benen, de praktijk. Ze zijn misvormd. Wat zijn het voor mensen? U kent ze misschien wel. Altijd bezig met theologische vraagstukken. Aanbod van genade, rechtvaardigmaking, heiliging, 1000-jarig rijk, bekering van de Joden. Allerlei mooie onderwerpen, Oude Testament, Nieuwe Testament, verhouding, altijd maar denken, altijd maar doen en altijd maar bezig. Volwassen doop, 1000 jaar, enzovoorts. En voor de rest, ja, nauwelijks aandacht voor wat ze in hun hart voelen. Nauwelijks aandacht ook voor de wereld om hen heen, de praktijk. Ze maken niet zo druk over gehoorzaamheid aan God. En het liefhebben van je naaste, ja, ik werk de hele dag, heb ik gewoon geen tijd meer voor, 's avonds, dan lees ik nog wat. Dat soort mensen. Scheef gegroeid. Hun hoofd is altijd bezig, waterhoofd christenen. Ja. Te veel ontwikkeld met de B. 1 poot aan de kruk. En voor de rest, geen poten. Vroeger zeiden we, het zit een voet te hoog. Hier, maar het moet ook hier komen. En het moet er ook uitkomen. Ten tweede, mensen die hebben een andere misvorming, de E-christenen. Hoe zien ze eruit? Een hoofd als een speldenknop. Armen en benen als luciferhoutjes. En een buik helemaal rond en groot. Het gaat allemaal om de ervaring. Ze denken niet veel, maar ze lezen niet in de Bijbel. Godsdienstige boeken is niet zo interessant. Ze willen voelen. Moet voelen. Heel belangrijk natuurlijk. Als er geen bevinding is, is het niet van God. Ieder geloof neemt ervaring mee. Kan niet anders. Maar ze zijn eenzijdig gericht op die ervaring. Speldenknopje als hoofd. Arm en been als luciferhoutjes. Wat zijn er voor mensen? Dol op, nou ja, spannende voorgangers. Die ze mooi kunnen spreken. Dan voel ik het. Ze lopen soms ook van de ene belangrijke bijeenkomst naar de andere. Dan ervaren ze dat weer. Wat ze zo graag willen voelen. Misschien zijn het wel mensen die naar de jongerenavond gaan, dat weet ik niet. Kan. Ze hopen daar iets te voelen van Gods liefde, dat is natuurlijk goed. Want als je dat niet hoopt, dan is het fout in je leven. Maar het is het enige wat ze verlangen. Ze hopen door zijn liefde te worden aangeraakt en dan is het weer genoeg voor ze. Maar kennis van God uit de Bijbel vergaderen ze niet. En iets doen voor hun naaste, ze hebben er geen tijd voor, ze willen voelen. Ja, ongezonde groei. Eén poot onder de kruk, een e-poot. Maar kan je niet op zitten. Dan val je om. Dan zit je onder die schaduw van de rots der eeuwen, val je toch om. Gaat het verkeerd. En dan de derde, de P-christenen. Hoofd als een speldenknop. Lijf als een luciferhoutje. Maar armen en benen zo dik als boomstammen, van die dikke eiken. Wat doen ze? Ze zijn altijd bezig. Altijd bezig. Ze doen dit voor de mensen, ze doen dat voor de mensen. Ze denken aan die nood in de wereld. En als er in de kerk iets gedaan moet worden, zitten ze er altijd bij. Ze lopen voorop. Geweldig. Deden we daar wat meer. Maar ja, wat is het probleem? Ze zijn eenzijdig daarop gericht. Ze zetten zich in voor de Here met al de activiteit van hun hart en leven. Oog voor organisaties, oog voor verenigingen, oog voor acties. Verbeter de kerk en de wereld. Dat zijn die christenen. Ja, goed. Maar ze hebben geen oog voor de rest. Eén poot. Ze lezen de Bijbel niet zoveel. Ze hoeven het niet te voelen. Ze willen het doen. Maar ze kunnen niet op die kruk zitten. Ze vallen ermee om. Laten we eens naar onszelf kijken. Is weten van de Bijbel verkeerd? Oh nee, hadden we het meer. Is ervaring fout? Tot er helemaal bij. Als er geloof is in de Bijbel, komt de ervaring, die zit er dan vast, vanzelf. Is praktijk fout? Oh nee, deden we maar meer goede werken. We doen nooit genoeg goede werken. Als we maar geen grond van maken. Maar ja, dat is vaak het probleem, hè. Want als je tegen die actieve christen eens een keer iets zegt, dan denken ze, ja, ik heb wel goed mijn best gedaan. Wat moet er gebeuren? Ja, dat is toch wel de belangrijkste boodschap voor u vanavond. Als het gaat over heiliging in uw leven, dan moet er eerst dit gebeuren. Bij mij ook. Evenwicht. Drie poten onder de kruk. En daar kunt u op zitten. En steunen. En rusten. En als dat er niet is, wat je ook doet, ik kan de hele avond een lezing houden over wat je allemaal moet doen en voelen. Gaat niet goed. Als het maar in evenwicht mag zijn. Ga bij uzelf na, waarin u scheef bent gegroeid. En zoek dan in de schrift hoe het recht moet komen. Nou, dan komen we dan uiteindelijk bij het derde punt. Enkele opmerkingen over de dagelijkse heiligmaking. Hoe kunnen we evenwichtig heilig worden? Ik heb geen ander antwoord als door God alleen. Gods Heilige Geest. Hij gaat het ons leren. Wat doet hij? Wat gaat hij leren? Dit. Die Christus die je nodig had om van je zonde af te komen, blijf je nodig houden om voor hem te leven. Geen dag zonder hem. Dat is het eerste wat de Heilige Geest gaat leren. Niet alleen de eerste stap heb je bij hem nodig, maar ook de laatste stap van de bekering. Wat is de eerste stap? Ik keer me af van de zonde. Nou ja, ik keer in bij mezelf, dat is de eerste stap. Ik keer me af en dan ga ik terug naar hem. En die laatste stap, dat is het leven van een heilig christen. Die gaat telkens voor iedere daad beginnen bij Christus. En als hij iets gedaan heeft, maar hij wist niet of het door Christus kracht kwam, zit hij in de put. Want dan denkt hij, heb ik het misschien gedaan? Oh nee, dat is verkeerd. Als ik maar mag weten dat het door hem is. Dat is het eerste. Ik bid u dan, broeders, dat gij door de ontferming van God uw lichaam stelt tot een heilig offer. Voel je? Die ontferming is het eerste. En dan ook jezelf tot een heilig offer stellen. Ten tweede. De Heilige Geest zal leren dat groeien in heiliging nooit de grond is van onze aanname bij God. Nooit. Als wij het oprecht willen, maar nog niks konden doen, is het voor God al goed genoeg. Ja, hij wil ons brengen, niet alleen bij het willen, maar ook tot de daad. Maar de aanname bij God is altijd alleen om Christus. En van daaruit dat verlangen om voor hem te leven. Ik heb het al een paar keer gezegd in het begin van de lezing. Eerst Romeinen 3, 4 en 5. Dan Romeinen 6. Eerst rechtvaardig door het geloof alleen. Dan leven uit dankbaarheid. Nooit vergeten, dat is de volgorde. Vervolgens wil de Heilige Geest leren dat de wortel van die heiliging, dat meegekruisigd en meeopgestaan zijn van Christus is. Nou, dat kan ik niet uitleggen. Dat is door het geloof, vrienden. Dat is een band met hem hebben. En dan iedere keer voelen dat hij u aangort om dat te doen. Dan zeg je, dat zou ik willen. Dan voel je nee. En dan mag je zo sterk zijn dat je zegt, ik doe ook nee, heren. Hoe is het bij u? Is het tegenwoordig meer ja dan nee geworden? Gaat het scheef. Meegekruisigd en meeopstaan met Christus, dat is dat je dat kan. Door die band met hem. Mijn geliefde, werk u zelf zaligheid met vrees en beven, want God is het die het in u werkt. Doe die stem niet weg, want je zou hem eens bedroeven. Het volgende werk is dat hij gaat leren dat we hem zelf nodig krijgen, telkens opnieuw, om te doen wat hij van ons vraagt. Wij zijn schuldenaars niet naar het vlees, om naar het vlees te leven, want als je door het vlees leeft, zult je sterven. Maar als je door de geest de werking van het lichaam doodt, zul je leven. Iedere dag zeg je, Heilige Geest, kom bij mij. Want ik heb nou misschien wel een mooie lezing gehad of een mooie preek, maar kan het niet alleen, kom bij mij, bedouw me. Zoals een schipper, hè, die zijn zoon leert varen. Het stuur kan die kleine jongen niet vasthouden, maar hij doet het toch. Heilige Geest, die vader, komt erachter en die houdt die handen vast. En die zegt, die kant op. Zo weet een christen, ik ben die kleine jongen. En die grote vader heb ik nodig. Die hand op die van mij moet leggen. Dan zal het gaan. Iedere dag is dat bidden. En daarna vanuit dat gebed werken. Wat de Heilige Geest wil leren is dat er geen groei in de genade, geen heiliging is zonder strijd. Nooit zonder strijd. Wij worden mensen van een grote klacht. Ik heb het al gezegd. En van een grote jubel. We zeggen iedere dag als het oprecht is. Het is me niet gelukt. Ik ben ellendig. Het is me niet gelukt wat ik wil. Maar ik dank God. Want voor God geldt het niet dat ik daarom word aangenomen. Ik ben toch heilig in zijn ogen. Maar ik verlang ernaar om nog meer voor hem te doen. En straks zal er komen. In die heerlijkheid die nu al begonnen is. Want daar komt het verlangen vandaan. Wat is heiliging? Ik ga een daad zaaien. Een gewoonte oogsten. Ik ga een gewoonte zaaien. Een karakter oogsten. Alles door Gods geest. Wat zijn we nou voor mensen? Dan komen de collega's op je werk. Dan komen de mensen in de kerk die zijn gemeen tegen je. Die trappen op je hart. En wat doe je dan? Ruzie maken? Nee. Liefde. Ken je het? Dan heb je nare omstandigheden. Verdriet en moeite in je leven. En er is zoveel verdriet en gebrokenheid. Maar dan zeg ik toch. Hier zit iets in mijn hart. De blijdschap van God die er niet meer uitgaat. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Door hem die mij krachten geeft. Ik heb het wel eens gevoeld. Dit is hetgeen de wereld overwint. Uw geloof. Dan is er bezorgdheid en moeite te over. En toch. Vrede. Die alle verstand te boven gaat. Ook die moeite. Dan komen er ongeduldige en onvriendelijke mensen op je weg. En dan ben je geneigd om gelijk de vonk in de pan te laten schieten. Of hoe je dat dan ook zegt. Tenminste ik wel. Maar de Heer maakt je geduldig en gaat het je leren. Slechte mensen mogen goedheid ontvangen. Leugenaars en die allerlei kwaad tegen je doen. Ze mogen zachtmoedigheid ontvangen. En als er een situatie komt dat niemand het ziet, En die heerlijke zonde. Die zoete zonde. Ja, mag ik niet zo zeggen, maar het is zo. Die je zo graag doet. Die kan je zomaar doen, niemand ziet het. Maar je zegt, ik zal het niet doen. Ik mag me beheersen. Ken je het? Dat is van de Heilige Geest, dat is heiliging. En dan gaat de Heilige Geest ons leren. Wat is nou de regel daarvoor? Nou, niet kerkelijk leven. Ook de dominee niet. Helemaal niemand. 10 woorden maar. Gods wet alleen. Zoals de Heere mij het leert. Heb God lief boven alles. En daarnaast als jezelf. En je houdt Gods wet. Zo eenvoudig. Gemeente, tenslotte. De Heilige Geest leert ons dat het hart van de heiliging heel eenvoudig is. Je kan het schrijven op de nagel van je duim. Liefde. Liefde voor de Heer Jezus Christus. Een lief die weet van zichzelf dat ze blind is. En daarom kijkt ze iedere dag in de Bijbel. Om ogen te ontvangen. Hoe moet ik lopen? Wat is de wet? Wat is de weg? Heere, laat het mij zien. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Dat gij ook elkaar lief heb. De binnenkant van heiliging is liefde tot God. De buitenkant daarvan is gehoorzaamheid aan God. Onze liefde tot God zou je kunnen zeggen, door God gewerkt, die houdt de heiliging in stand. Het is zo eenvoudig. Wat is een christen? De ene nagel, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, ook van alle mislukking in heiliging. En de andere nagel, liefde voor God. Dat is het hele christelijke leven. Laten we vragen dat we vervuld mogen worden met die liefde. Paulus, die grote rationalist. Die verstandige man van God. Die zoveel geleerd had bij Gamaliel. Hij wist het. Een hoofdstuk heeft hij erover geschreven. Al was het dat ik de gave van profetie had. Wat hebben we nodig in deze tijd? Voor de toekomst. Het is een gave die de Heer belooft. En al de verborgenheden wist en de wetenschap. Er zijn zoveel boeken geschreven over theologie, daar lees je nooit meer uit. Als ik het wist. Al was het dat ik het geloof had dat de bergen zou verzetten. De Mount Everest, heb je hem wel eens gezien? 8880 meter hoog. Zo'n geloof. Geen bulldozer zo sterk. Al was het dat ik het allemaal had. Maar de liefde niet. Niks was ik. Niks. Al was het dat ik mijn goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde. Dat zijn nog eens praktijkmensen. Mijn lichaam overgaf om verbrand te worden. De liefde had ik niet. Geen nut. Daarom zegt hij. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste is de liefde. En dan zetten wij altijd een punt. Maar wat staat er dan achter? Jaag dan de liefde na. En, zit er gelijk aan vast, ijver om de gave. Zie je wel, dat is nou heiliging. Ik heb gezegd,